Ja, er is ook liefde vuur. Ja. Maar goed, vanmorgen hebben we het niet over het liefde vuur gehad, maar meer over het vuur van het oordeel. En we hebben getracht, daar zijn we mee bezig om een antwoord te vinden op de vraag, waar zijn de doden? Nou, ziende op alle tekstplaatsen van Gehenna, die vertaald zijn met hel in NBG en Staatsvertaling, zien we dus dat de doden niet in die hel zijn. En in ieder geval niet in de Gehenna, omdat de Gehenna, de Bijbelse Gehenna waar Christus over sprak, nog moet worden opgericht. Waar zijn de doden dan wel? Zullen we vragen. Nou, ziend op alle tekstplaatsen in Oud en Nieuw Testament die daarover gaan, kunnen we rustig zeggen, die doden zijn in het graf en nergens anders. Toch is zo'n uitspraak wel direct in strijd met de traditionele theologie, want die zegt in het graf, nou nee, een lichaamloze ziel van de gelovige is in het paradijs, of als het een ongelovige betreft, dan is die in de hel. Of zoals de NBG-vertaling vertaalt, in het dodenrijk. En daarom moeten we niet alleen kijken naar het gebruik van de woorden Gehenna, maar ook naar de woorden Sheol in het Oude Testament en het woord Hades in het Nieuwe Testament. En we zullen vanmiddag stilstaan bij het woord Sheol, wat ook vertaald is door de Statenvertalers met hel, in het Oude Testament. En de volgende keer zullen we stilstaan bij het woord Hades, wat we tegenkomen in het Nieuwe Testament, en daarover onderzoeken of het een correcte vertaling is om Sheol of Hades te vertalen met hel, en of de theologie gelijk heeft dat ongelovigen als lichaamloze zielen bewust gepijnigd worden in de hel. En dan zullen we ook in Oud en Nieuw Testament de belangrijkste tekstplaatsen die daarover gaan en worden aangevoerd, moeten toetsen. We zullen vanmiddag zien dat net als Gehenna de vertaling met hel niet correct is, en ze beter het woord Gehenna onvertaald hadden kunnen laten, dat ook de vertaling van het Hebreeuwse Sheol door hel ook geen correcte vertaling is. De Statenvertaler die heeft besloten om het woord Sheol, dat 65 maal in het Oude Testament voorkomt, totaal 32 maal te vertalen door graf en 33 maal te vertalen door hel. Op zich is dat een beetje vreemd, want de Heilige Geest, de auteur van de schrift, heeft dus helemaal geen behoefte om twee woorden te gebruiken, die gebruikt er maar één. Dat is het woord Sheol, terwijl de Statenvertalers eigenlijk daarvan afwijken en er toch liever twee gebruiken. Dat hebben ze gedaan, heel duidelijk, onder invloed van de traditie. Het zijn twee woorden, graf en hel, die eigenlijk tegengesteld zijn. Want de ene betekent een plaats van dood en ontbinding, het graf. Terwijl het andere, de hel, volgens de theologie, een plaats beschrijft niet van dood en ontbinding. Van een niet bewuste staat, maar juist een bewuste staat waarin men gepijnigd wordt. Hel geeft meer de betekenis van een voortgaand leven in een lichaamloze staat, in de hel. Je ziet hieruit dat de Statenvertalers geen eenduidig begrip van Sheol hanteren. En dat ze met opzet twee begrippen gebruiken. En dat ze het aan hun eigen oordeel overlaten of ze de ene keer hel gebruiken en de andere keer graf. 32 maal gebruiken ze graf, 33 maal gebruiken ze hel. Het is om het even. Laten we eens kijken of het noodzakelijk is, die keren dat zij met hel hebben vertaald, dat je inderdaad beter hel kan vertalen. Dat Sheol eigenlijk het persoonlijke graf is, waar men de doden zijn laatste rustplaats geeft, blijkt bijvoorbeeld uit Job 17. Job 17, vers 13 tot en met vers 16. En als u de MBG-vertaling leest, dan leest u wat anders. Dan leest u daar voor Sheol en voor dodenrijk. De Statenvertalers die hebben het gelukkig hier goed vertaald, namelijk met graf. Ik prefereer, dat weet u misschien wel, altijd de Statenvertaling boven de MBG. Hoewel dat ook niet zaligmakend is, zal ik maar zeggen. Maar hier hebben de Statenvertalers het weer goed gedaan. Job 17, vanaf vers 13. Daar zegt Job: zo ik wacht, het graf zal mijn huis wezen. In de duisternis zal ik mijn bed spreiden. Tot de groeven roep ik, gij zijt mijn vader. Tot het geworpte, mijn moeder en mijn zuster. Waar zou dan nu mijn verwachting wezen? Ja, mijn verwachting, wie zal ze aanschouwen? Zij zullen ondervaren met de handbomen des grafs, als er rust tezamen in het stof wezen zal. Je ziet hier dat Sheol de plaats is waar de doden hun laatste rustplaats innemen. Job spreidt hier zijn bed in de duisternis van het graf. En hij begroet de wormen in de grond als zijn moeder en zijn zuster. Verwacht Job dus naar de hemel te gaan bij het sterven? Nee, hij verwacht niet naar de hemel te gaan. Hij verwacht te zullen gaan naar het graf. Hij verwacht geen paradijs. Hij verwacht de groeven. En denkbeeldig ziet hij al heel zijn begrafenis voor zich. Hoe men de baar zal dragen aan de hand bomen des grafs. En hoe men hem zal dragen naar zijn graf en hem op zijn laatste rustplaats te rusten zal leggen. Hij verwacht geen dodenrijk. Hij verwacht geen hel. Hij verwacht geen paradijs, geen hemel, maar een gegraven graf. Dat is zijn huis. En zijn metgezellen zijn niet zijn moeder of zijn zuster, maar de wormen die hem totaal daarin zullen verteren. Je ziet hier, Job spreekt hier over die Sheol als over een letterlijk graf. Ja. Hij verwacht daar dus compleet heen te gaan, hè? Nergens kan je hier uitlezen dat hij denkt, nou alleen mijn dode lichaam gaat in dat graf en ik zelf ben lekker ergens anders. Nee, zo zegt hij dat hier niet. Ook de psalmist in Psalm 49... zoek maar eens op, zegt ons hetzelfde. En ook daar hebben de Statenvertalers heel netjes graf vertaald. De MBG is helemaal van pad af, maar dat is al meer. Psalm 49, vanaf vers 12. En ik lees u weer de Statenvertaling van vers 12. De mens nochtans die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Want vers 14. Men zet hen als schapen in het graf. De dood zal hen afwijden. En de oprechten zullen over hen heersen in die morgenstond. En het graf zal hun gedaante verslijten. Elk uit zijn woning. Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want hij zal mij opnemen. Nou, de mens, zegt de psalmist, zal niet voor altijd blijven. Hij is als de beesten die vergaan. Zo spreekt ook Prediker erover, Salomo, in Prediker 3, hè, vers 20, waar we vele keren bij stilstonden. Dode dieren en dode mensen, gestorven dieren, gestorven mensen, worden allebei in de Sheol gelegd. Daardoor mensen van. Ze gaan allen naar een plaats en ze keren allemaal tot stof weder. Hier staat in Psalm 49, de dood zal hen afwijden, hun gedaante verslijten. Dit toont heel duidelijk dat de Sheol dus de plaats is waar de ontbinding van het lichaam plaatsvindt. En als de psalmist zo openlijk over het graf heeft gesproken, spreken zijn vertrouwen erop uit dat hij gelooft dat God hem ooit uit die plaats zal verlossen en dat hij hem over zal brengen naar een geluk, een gelukkige plaats. Maar God zal mij de pers, mijn ziel, van het geweld van die Sheol kracht verlossen, want hij zal mij opnemen. De opstanding is Gods antwoord op het geweld van het graf, waar de mens verteert totdat er niets van hem overblijft dan alleen stof. De gelovige weet, ook Job weet, dat de Heere hem uit het graf zal verlossen en dat hij onverderfelijk ooit eruit tevoorschijn zal komen. In Psalm 16, vers 8. En ik lees u weer de Statenvertaling. En daar hebben ze helaas het woord hel gebruikt. En niet graf. Maar goed, er staat in Psalm 16, vers 8. Ik stel de Heere gedurig voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Ja, er staat er, maar gij zult mijn ziel in het graf niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Ja, schoon in de Statenvertalers in plaats van in het graf in de hel gebruiken, is het duidelijk dat de hoofd van David hier in Psalm 49 en Psalm 16 dezelfde is. Namelijk, hij zal opstaan uit het graf. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Ja. Dat hier ook graf wordt bedoeld, komt onder andere niet alleen uit de vergelijking met Psalm 49, maar ook uit vers 10 komt het heel duidelijk naar voren. Daar staat het woord verderving. Het woord verderving geeft aan dat hier het graf wordt bedoeld, waar het lichaam verderft. Je kan ook zien dat het een echt graf wordt bedoeld, omdat dit vers is aangehaald in Handelingen 2 in het Nieuwe Testament. En wat zegt Petrus daar al van, als hij Psalm 16 daar aanhaalt? Zoek maar eens op Handelingen 2. Handelingen 2. En als u dan weer de MBG leest, dan lees ik de Statenvertaling. Handelingen 2, vers 29. En Petrus is daar aan het woord op de Pinksterdag en hij haalt hier David aan uit Psalm 16. Er zegt in Handelingen 2 vers 29, gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dat een profeet was, en wist dat God hem met eden gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou om hem op de troon te zetten, zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, liever vertaald in het graf, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Ja, net zoals David in het graf lag, zegt Petrus, lag Christus in het graf. Er is echter één verschil, zegt Petrus. Nadat Christus, na zijn kruisiging, 3 dagen in de Sheol, in de Hades, in het graf gelegen had, stond hij op uit de doden, zonder dat zijn vlees verderving had gezien, zonder dat zijn lichaam was ontbonden. David is een ander geval. Petrus zegt, Davids graf is onder ons, zegt Petrus. Tot wanneer? Tot op de huidige dag, zegt onze Petrus. Zijn vlees heeft in de Sheol, in het graf, wel verderving gezien. Het is hier duidelijk dat steeds dus graf wordt aangeduid. Zowel in Handelingen 2 als in Psalm 16 als in Psalm 49. Ja, als wij hier in Handelingen 2, hè, Hades, met hel gaan vertalen, zoals de statenvertalers hier doen, hè, en u staat daar dodenrijk, dan zou dat consequent betekenen dat David nu is waar in de hel. Of niet? Ja, dat volgt eruit. Als je dat hier zo gaat vertalen, dan blijkt eruit dat is David nu in de hel. Maar David is niet in de hel, zegt Petrus. David zegt, David's graf is onder ons tot op de huidige dag. He. Vers 29. Wat zegt hij nog meer? Is David dan misschien in de hemel? Zoals de traditie al doen geloven, hè? Want we vinden hier ons toch in Handelingen 2 op de Pinksterdag. De kruising is voorbij van de Heer Jezus. De opstanding is voorbij van de Heer Jezus. Zijn hemelvaart is voorbij. En zelfs Pinkster is geschied. Handelingen 2. De gelovigen zijn dan toch nog nu dan nog wel toch in het paradijs. Daar hoort David toch bij. Nou, wat zegt Petrus verder in Handelingen 2, vers 34, let op, vers 34. Want David is niet opgevaren naar de hemelen. Oh? Nee, David is niet in de hemel. Waar is die? Nou, dat zegt Petrus. Hij is in het, hij rust in zijn graf. Niet alleen Job verwacht niet naar de hemel te gaan, David verwachtte ook niet naar de hemel te gaan. En Petrus bevestigt ons dat. Maar hier wordt de traditie toch wel een gevoelige klap uitgedeeld hoor. Want als David, nota bene, op de Pinksterdag nog in de hemel is. Broeders en zusters, welke gelovigen dan uit heel Oud en Nieuw Testament is daar dan wel? Toch mis David, daar getuigde hij van hè, in de psalmen. 49 en 16, dat hij niet voor altijd aan het graf zou worden overgelaten. Hij wist dat er een dag zou komen dat ook hem het pad des levens bekend zou worden gemaakt, dat hij zal opstaan. Natuurlijk was daar wel veel voor nodig. Wat was daarvoor nodig? Het verlossingswerk van Jezus Christus. Het gaan naar het kruis. Het overwinnen van de dood. Dat het graf hem niet kon houden. En dat hij straks als koning gaat heersen. Want hij heeft de sleutels van de dood en het graf. En hij zal ze gaan gebruiken. Maar tot op het moment dat hij nog niet dat koningschap heeft aanvaard. En nog niet die sleutels hanteert. In feite. Is het voor de mens. En ook hier voor David. En ook hier voor Petrus. Het geval. Dat pad des levens hen in de toekomst. Nog bekend moet worden gemaakt. God spreekt in zijn woord over twee machtige tegenstanders hoor. Die moeten worden overwonnen. Twee vijanden. Die moeten worden vernietigd. Hosea, zoek het maar eens op. Hosea. Die spreekt daarover. Hosea 13. En dan komen we bij die tekst uit waar we vanmorgen mee begonnen. In 1 Korinther 15. Want Paulus haalt deze tekst van Hosea 13 vers 14 aan. Hosea 13 vers 14. En ik lees u weer de Statenvertaling. En dan mag u de NBG lezen. Doch ik zal hen van het geweld der hel, staat hier, verlossen. Het geweld eigenlijk van het graf. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Daar staat het. Bij u staat daar dodenrijk ongetwijfeld. Maar bij mij hel staat. De macht van de dood en het graf over allen die in haar greep zijn, wordt bewezen eruit dat alle doden, alle gestorvenen, of het nou gelovig of ongelovig zijn, hulpeloos nederzinken in de groeven en tot stof daar wederkeren. Zij die er van mij afscheid genomen hebben en die in het graf zijn gelegd, die onder de dood zijn gekomen, ja, die liggen hopeloos eigenlijk bekneld. Wandende lucht. Er is geen ontsnappen mogelijk. Het enige wat mogelijk zou kunnen zijn, is dat er een hogere kracht, een grotere kracht, openbaar komt, die de mens verlossen kan uit deze verschrikkelijke doodsgreep. Die de mens bevrijden kan van de banden des doods. Job, hè, die keek net zoals David ook uit naar die opstandingsdag. Lees maar eens Job 14. En ik lees, dat heb ik, nou vind ik leuk, de Statenvertaling in uw Witte en Begrepen. Job 14, vers 12. Job 14, vers 12. En nou goed opletten hoor. Want Job wist heel veel. Job 14, vers 12. Alzo ligt de mens neder en staat niet op totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, nog uit een slaap opgewekt worden. Och, of gij mij in het graf, bravo Statenvertalers, goed gedaan, het graf vertaald. Och, of gij mij in het graf verstaakt, mij verborgt, totdat uw toorn zich afkeerde, dat gij mij een bepaling steldet en mijner gedachtig waart. Als een man gestorven is, zal hij weder leven? Ik zou al de dagen mijn strijds hopen, totdat mijn verandering komen zou. Job attendeert ons erop dat de mens dus niet zal ontwaken uit zijn doodslaap in de Sheol, in het graf. Totdat de hemelen niet meer zijn. Vraag. Moet er maar eens over nadenken. Wanneer zijn de hemelen niet meer? Verder zegt Job, hij vraagt de Heer, och Heere, vers 13, wilt u mij alstublieft in de hemel opnemen als ik sterf? Nee. Hij vraagt aan de Heer of hij wil verbergen, waar? In het graf. En dan ook weer, vers 13, totdat uw toorn zich afkeerde. Hij vraagt de Heere, stel mij een bepaling. En gij mij een bepaling stelde en mijn gedachte werd. Oh. Job weet dus blijkbaar iets af van de toorn van God. De toorn van het Lam, die openbaar zal worden hier op aarde, over deze wereld. Hij heeft dus kennis waarvan. Hij heeft kennis van de grote verdrukking. Want dat is de enige plek in de Bijbel waar de toorn van het Lam en de toorn van God openbaar wordt. En waar uitgebreid in de profetieën over wordt gesproken. En hij maakt een melding van. Hier. Van wat veel later in de schrift geopenbaard is als het openen van het zesde zegel. Dat de sterren des hemels op de aarde vielen en dat de hemel terugwijkt als een boekel. Totdat de hemelen niet meer zijn. Dus tot wanneer vraagt hier Job verborgen te worden in het graf. Totdat de toorn openbaar geworden is. De toorn is gekomen en daarna de hemelen wijken als een boekrol. Christus openbaar wordt en hij, dat God het dan gedachtig is en hem opwekt uit zijn graf. Ja, hieruit blijkt dus dat de mens, want hij spreekt hier over de mens, hè, in vers 12, zo, alzo ligt de mens neder en staat niet op totdat de hemelen niet meer zijn, zullen ze niet ontwaken, nog uit een slaap opgewekt worden. Hij spreekt dus over de mens. Het blijkt dat de mens, en in feite ieder mens, of hij nou een ongelovige is, of een gelovige, zoals Job, zoals David, maar de mens verblijft in zijn kracht, rust in het kracht, tot die dag des Heren aanbreekt. Totdat die wederkomst van Jezus Christus dus plaats heeft, tot die dag slaapt men in het stof der aarde. Dan, zegt Christus, zullen allen die in de graven zijn, zijn stem horen. Zoek maar eens op Johannes 5, waarin de Heer Jezus nog zegt, Johannes 5, vers 28. En die Jezus vraagt daar in die tekst, of we ons alsjeblieft er niet over willen verwonderen. Waarover? Vers 28, Johannes 5. Verwondert u hierover niet, want de uren komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Op deze tekst kom ik in de toekomst uitgebreid terug in verdere studies. Maar ik wil u wel laten zien, nu al reeds, dat we ons er niet over moeten verwonderen, dat er een moment zal zijn, dat de uren komt, dat allen die in de graven zijn, of het nou gelovigen of ongelovigen zijn, de stem van Jezus Christus zullen horen. En dat er een opstanding blijkbaar is ten leven, en een opstanding blijkbaar is ten oordeel. En Job vraagt hier dus, om eigenlijk in het gras verborgen te blijven, tot de toorn van God over deze aarde is gekomen. Totdat die toorn van het lam eigenlijk is uitgeraasd en hij uit het graf zou worden opgewekt. Ja, dit is de opwekking waar Johannes en Christus in de Johannes-evangelie spreekt over de opwekking ten jongste dagen. Let er dus op, hè. Job vraagt naar de hemel te gaan. Job vraagt verborgen te blijven in het graf, totdat dat moment daar is. Tot dusver zie je aan die teksten die we lazen, dat Sheol een letterlijk graf is waar iemand na zijn overlijden te rusten wordt gelegd. Nadat het plaatselijke graf de groeven aanduidt, wordt het ook gebruikt als een verzamelnaam van alle graven. Namelijk het graf. Het graf. Zoals mijn oma wel eens zei, ik ga naar het graf. En daar bedoelde ze eigenlijk de hele begraafplaats mee. Ze ging naar, in Leiden heb je Rijnhof, dat is dan een grote begraafplaats. Ik ga naar het graf. De verzamelnaam van alle graven, het graf de Sheol. De eerste keer dat Sheol in de Bijbel voorkomt, vinden we het als Jacob rouw bedrijft over Jozef. Dat is die keer dat zijn kinderen, zijn 11 zonen, aan hem mededelen dat Jozef is verscheurd door een wild dier en ze hem ook dat kleed, hem het bloed bevlekt tonen. En let goed op hoe Jacob dan spreekt over de dood. Genesis 37, daar vind je dat. Genesis 37, vers 35. En ook daar hebben de Statenvertalers het goed vertaald. Sheol hebben ze daar vertaald, het graf. Genesis 37, vers 35. En al zijn zonen en al zijn dochteren maken zich op om hem te troosten. Maar hij, dat is Jacob, weigerde zich te laten troosten en zeide, dat ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. En we zien hier dat dus dat Jacob die Sheol ziet als een plaats waar hij verwachtte zullen nederdalen bij zijn dood. Die Sheol is hier dus niet zozeer het plaatselijke graf, maar meer het graf in algemene zin, in zijn wijdere betekenis. En Jacob zie je hier nadenken en het stilstaan dat zijn zoon verscheurd is door een wild dier en dat hij daar her en der de botten enzovoort verspreid liggen in het open veld. Niet iedereen wordt begraven in een graf. Sommige mensen verongelukken. Sommige mensen verongelukken op zee en krijgen een zeemansgraf. Anderen die komen bij een brand op het leven en er is niks meer van terug te vinden. Soms laat men zich ook na hun dood cremeren. Maar eigenlijk doet het niet veel toe. Want of men nou versneld tot stof wederkeert bij crematie, of dat men in de grond tot stof wederkeert, of dat men nou verongelukt en bijvoorbeeld bij een enorme brand op het leven komt, men keert in feite tot stof weder. Natuurlijk spreekt wel het aspect voor de gelovigen, dat de gelovige zich met voorkeur laat begraven en niet laat cremeren, omdat hij door die begrafenis een uitdrukking wil brengen, door zijn lichaam te leggen in het graf, dat hij die hoop die Job gaf, die ook David prijs gaf, dat hij ook die prijs geeft, dat hij hoopt en dat hij verwacht dat hij uit het graf zal worden gewekt. Maar bij crematie is meer de gedachte van de ongelovige, ik ben toch niet meer terug te vinden. Ik ben tot stof en vaak laat men zich dan nog eens een keer uitstrooien op een veld of op open zee, zodat er niets meer van die ander te vinden is. Maar goed, men door verbranding, keert men versneld tot stof weder. Maar het graf is dus de algemene benaming waar de doden in feite liggen in het graf. Of men nou daar begraven ligt of onbegraven. Men keert weder tot stof en men ligt neder in het stof. Net als omdat Jacob hier dus met geen woord erop zin speelt, die zegt, mijn zoon Jozef die is in de hemel. Of mijn zoon Jozef is in het paradijs. Nee, zegt hij, ik denk dat ik als ik straks overlijd, dat ik ook nederdaal in het graf, in die zetel. En een paar hoofdstukken later, in Genesis, dan als Jozef nog leeft, blijkbaar, en daar hij onderkoning is van Egypte, dan beproeft hij zijn broers die bij hem bezoek komen. En Juda onder andere, die moet naar zijn vader Jacob gaan, want die moet nu ook Benjamin meenemen en aan die onderkoning van Egypte tonen. En Juda legt dan uit en is dan in gesprek met Jacob in Genesis 44, zoek maar eens op, Genesis 44, vers 31. En dan zegt hij tegen de onderkoning van Egypte, eigenlijk dus tegen Jozef, die hij dan nog niet kent, dat het Jozef is. Dan zegt Juda in vers 31, zo zal het geschieden, als hij ziet, als Jacob ziet, dat de jongeling Benjamin er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten, de broers van Juda, zullen de grauwe haren van uw knecht Jacob, onze vader, met droevenis ten grave doen nederhalen. Nu staat weer dodenrijk ongetwijfeld, maar hier staat in de ten grave, hierin, staat vertaling. Nu spreekt dus duidelijk over dat hij met zijn broers, hun vader, met zijn grauwe haren in het graf in die zeehoek kunnen nederleggen, als zou blijken dat ook Benjamin, evenals Jozef, er niet meer is. Jacob getuigt er trouwens zelf verder van, dat hij in die zeehol met zijn grauwe haar lichamelijk zou komen. Dat is Genesis 42, vers 38 en 44, vers 29. Maar zoek er nu maar niet op, want het vraagt veel tijd. Ja. Je ziet hier Jacob, Juda. Ze kennen helemaal geen hel die de mens heeft uitgevonden. Voor hen allen is die Sheol het graf. En als we al die teksten, dat zijn er heel wat, 65, als we die allemaal voorbij zien trekken, dan zie je steeds dat nergens we een bevestiging krijgen dat de Sheol een brandende hel zou zijn. Het is een plaats van duisternis, het graf, waar wanorde heerst. Waar het licht gelijk is aan de duisternis, zegt Job. Het is een land van vergetelheid. Waar aan alle bewustzijn, zegt de psalmist, een einde is gekomen. Dat is bijvoorbeeld Psalm 88, vers 11 en 12. Je ziet hier dus steeds uit dat Sheol het graf is. En dat de statenvertalers er inderdaad goed aan gedaan hebben op 32 maal Sheol met graf te vertalen. Maar ze hebben helaas 33 maal vertaald met hel. De hel is een woord geworden van een verborgen onderwereld. En daar sluit ook het woord Hades, het Griekse woord Hades, op aan. Maar dat is een voorstelling die de Bijbel niet kent. Dat is een heidense voorstelling. Ja, sommigen die spreken dit dan tegen, die zeggen, ach die oud-testamentische gelovigen zoals in Job, zoals Salomo, die als de prediker zijn boek Prediker schrijft, of Mozes, of David, ja, deze oud-testamentische gelovigen, die hadden allemaal nog geen goed begrip over dood en graf. Of God had het ze allemaal nog niet geopenbaard. Of nee, ze schreven alleen over dit onderwerp gezien vanuit het menselijke standpunt, in plaats van uit Gods standpunt gezien. Ze hebben ze allerlei verklaringen er maar aan willen geven dat er toch een hel is. Dat er toch een onderwereld is. En dat Sheol, en ook het Griekse woord Hades, wat de vertaling is van Sheol in het Grieks, dat het vertaald zou moeten worden met hel, met dodende rijk, met onderwereld. Maar ook het woord dodende rijk geeft al heel gauw de gedachte dat er dus een rijk is, waar iemand regeert. Dat er dus een benedenwereld is, een onderwereld is, zoals de heidenen het zich voorstellen. Waarbij dan of een Pluto regeert, of een Satan regeert. Maar dat zijn heidense voorstellingen die de Bijbel niet kent. De Bijbel laat ons zien dat zowel gelovigen als ongelovigen zijn in het graf. En dat ze niet eerder opstaan als dat moment aanbreekt, totdat de hemelen niet meer zijn. Totdat die toorn van het Lam en die toorn van God over deze aarde en met name over het volk van Israël is gekomen. Het is al vreemd hoor, dat men Salomo bijvoorbeeld zo beschuldigt. Dat men Job zo beschuldigt. Van Salomo werd gezegd, zoek het maar eens op, in 1 Koningen 4, vers 29. En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en het begrip zo wijd als het zand aan de oever der zee, zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van allen uit het oosten en dan al de wijsheid van Egypte. Ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan de Ezrachiet, Etan en Heman en Kalkol en Darda, de zonen van Maloch, zodat hij naam had onder al de volken rondom. Hij sprak immers 3000 spreuken en iedere van hen waren er 1005. Ja, ja. Deze man had dus de gave der wijsheid gevraagd van de Heer toen hij mocht kiezen. En dat durft men rustig op te schrijven. Ja, maar Salomo was niet zo verlicht zoals wij. Wij weten nu veel meer over de dood en het graf. Mensen kunnen soms zo oerstom redeneren. Niet te geloven. Alleen omdat wat Salomo dan in het Bijbelboek Prediker zegt, niet in overeenstemming is met hun leer. We moeten leren altijd te buigen voor het woord van God. En als mijn ideeën, hoe gekunsteld ook, in conflict komen met het woord van God, is het woord van God niet fout, dan ben ik fout. En dan moet ik terug naar Gods woord en het opnieuw onderzoeken hoe de dingen dan zo zijn. In Prediker 12, daar zegt Salomo, in Prediker 12 vers 10, de prediker zocht aangename woorden uit te vinden. En het geschrevene is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijze zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen, die gegeven zijn van de enige herder. Het geschrevene is recht. Zijn woorden der waarheid. En zoals Paulus zo erop op hamert. Ik spreek geen leugen, ik spreek de waarheid. Ik ben een leermeester der heidenen. En Salomo ook. Waarom? Omdat deze mensen zaken verkondigden die tegen de algemene opinie ingingen. En nog, wat zoek me op Prediker 9, vers 5. Dan zegt Salomo, de levenden weten tenminste dat ze sterven moeten. Maar de doden weten niets. Ze hebben geen loon meer te wachten. Zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Zowel hun liefde als hun haat. Hun naijver zijn reeds lang vergaan. En ze hebben nimmer deel niets dat onder de zon geschiet. En dan nog vers 10. Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat. Want er is geen werk, of overleg, of kennis, of wijsheid in het graf waarheen gij gaat. Waarheen gij gaat. Ik zeg het nog maar eens een keer. Waar gaan we heen? Nou, naar het graf. En daar is geen werk, geen overleg, geen kennis, geen wijsheid. Er wordt geen potje schaak gedaan, ook geen domino. Er worden daar geen conferenties gehouden. Men is dood. En de dood is iets verschrikkelijks. En vele keren erbij gestaan, wie geloven we nu, hè? Geloven dus leugen die ons aangereikt wordt door Satan? Gij zult geen zin sterven. Of geloven wat God zei, gij zult voorzeker sterven. De mens heeft altijd uitvluchten gezocht. Met die leugen van Satan in zijn achterhoofd, want die wil gewoon de waarde. Dat het loon der zonde is de dood. En dat na de dood het graf volgt, waarin hij te rusten wordt gelegd. Psalmist zegt in Psalm 6, keer weder, Heer, red mijn ziel, verlos mij, om uw goedertierenheidswil. Want in de dood is uw geen gedachtenis. Wie zal u loven in het graf? Je kan op een begraafplaats lopen zo lang je wil. En denk je dat je stemmen hoort, die God loven. Loopt niemand. Ze zijn dood. Ze zijn vergaan tot stof. Psalm 30. Wat voor gewin ligt er in mijn bloed, in mijn nederdalen, in de groeven? Het stof, kan het stof u loven?
Kan dat uw trouw vermelden?
Nee.
Psalm 115. Niet de doden zullen de Heer loven. Niemand van die in de stilte zijn nedergedaald. En die stilte, dat graf, ik zeg het nogmaals met Salomo, ook al dat bevalt de traditionele theologie totaal niet, maar Salomo zegt, en hij is de wijste man, die er ooit is geweest en die er ooit zijn zal ook, omdat God hem de wijsheid gaf, die zegt, want er is geen werk of overleg of kennis in de Sheol waarheen gij gaat. En ging daar dus allemaal heen, hè? Salomo, zelf. Jacob, Jozef. Daniel misschien, was toch ook een goed gelovig man, toch? Geëerd, met nadruk bij God geëerd. Wat staat er in Daniel? Ik zie mij nou zo te binnen. Wat staat er in Daniel? In het laatste hoofdstuk, Daniel 12. Doe het eens op. Dat laatste vers van Daniel. Verwacht Daniel naar de hemel te gaan? Geen zins. Er staat in Daniel 12, vers 13, tegen Daniel zegt, maar gij Daniel, ga het einde tegen. En gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. Ja, waar ligt die? In het graf. En wat zie je steeds hier, moeders en zusters? Dat continu, dat is getuigenis van Job, dat is getuigenis van Jacob, van David en ook van Daniel, men ligt in het graf. Niet alleen de ongelovigen liggen in het graf, maar ook de gelovigen. Wat zegt Paulus tegen de Korintiërs in 1 Korinthe 15? Spreekt hij er daarvan dat deze Korintiërs die bedroefd waren, omdat sommigen onder hen waren ontslapen, dat deze ontslapen gelovigen, dat ze in het paradijs zijn, nog in de hemel zijn. Geen zins, maar zoek het maar eens op. 1 Korinthe 15, vers 16. Wat zegt Paulus daar? Paulus zegt daar immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht en dan zijt gij nog in uw zonde. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Verloren? Ja, verloren. Want waar zijn ze? Ze liggen nog allemaal in het graf, totdat de hemelen niet meer zijn, zegt Job. Ieder mens ligt in het graf. We willen er wel niet aan, maar ook de gelovigen, tot dusver, liggen allemaal in hun graf. En als Christus niet is opgewekt en die wederkomt en hun uit de graven roept, dan zijn ze reddeloos, verloren. En als Christus niet is opgestaan, moeten we maar één ding nu doen, nu de Bijbel niet stoppen, onze jas aantrekken en maar gauw naar huis gaan, want dan is dit vergeefse moeite en vergeefse tijd. Dan zijn wij de verklarenswaardigste van alle mensen. Zegt Paulus hier. Dat zijn mijn woorden. Dat zijn woorden. De Bijbelse woorden. En Paulus durft hier dus rustig tegen de Korintiërs te zeggen. Dat de ontslapen gelovigen verloren zijn als zij in de toekomst door Christus niet worden opgewekt. Deze ontslapen gelovigen zijn dus niet ergens ontlichaamd in een soort tussenstaat, in de gelukzalige sfeer, juichend voor Gods troon. Want als dat zo zal zijn, nou dan valt dat met het verloren zijn van die Korintiërs nog wel mee, nietwaar? Nee. Ze liggen wedergekeerd tot tot stof in het graf. En ze zijn gestorven in de hoop dat Christus wederkomt. En dat ze zullen worden opgewekt. En die opwekking, die vind je hier ook. En als die doden bij die bazuin zullen worden opgewekt. En dat lees ik ook in 1 Korinther 15 vers 52. Daar staat, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden, daar heb je ze, die liggen in de graf, zullen onvergankelijk opgewekt worden. Ja, en dan zal die kreet van Hosea klinken, dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Maar niet eerder dan dat. Dat Jezus Christus wederkomt. En die laatste bazuin klinkt. Hetzelfde vind je in de Thessalonicense brief. Bij de Thessalonicense precies hetzelfde. Want ook die Thessalonicense die waren bedroefd. Over hen, onder hen die ontslapen waren. En wat zegt daar Paulus tegen de Thessalonicense? Eigenlijk hetzelfde. Hij weigert resoluut. Om de Farizeeische leer, en daar zullen we de volgende keer bij stilstaan, van die rijke man en de arme Lazarus, waar de Heer Jezus de leer der Farizeeën toetst, en laat zien dat daar niks van klopt. Hij weigert resoluut om die valse leer van de Farizeeën, die hij zo goed kende als oud-Farizeeën, om daarmee de gelovige Thessalonicense te vertroosten. Hij zegt niet, joh, ze zijn in de schoot van Abraham, joh. Ze zijn in het paradijs. Maak je nou maar eens zorgen. Je kunt het zeggen toch? Tegen Thessalonicense. Nee, daar wijst hij niet op. Hij wijst in 1 Thessalonicense 4, zoek maar op. Op diezelfde bazuin. Die je ook vindt in 1 Korinthe 15. Waar we van lazen. En wat zeg ik dan? In 1 Thessalonicense 4. Vers 15. 1 Thessalonicense 4 vers 15. En ik lees vers 16, sorry. Bij het roepen van de aartsengel en bij het geklank ener bazuin nederdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn zullen het eerst opstaan. Er is een opstanding. Deze gelovigen staan op. Waar staan ze uit? Op. Uit het graf staan ze op. Waar liggen ze tot dat moment? In hun graf. En die gelovigen die slapen allemaal in het stof der aarde. Dat is met Job zo het geval. Dat is met Jacob het geval. Dat is met David het geval. Dat is met Daniel het geval. Dat is met die Korinthische gelovigen het geval. En ook met deze Thessalonicense gelovigen is dat het geval. Op de een of andere manier wil men dat nooit maar aanvaarden. Hij zegt, nee, de gelovigen zijn bij de Heer. Nou, toch heb ik wel een mooie mededeling. De gestorven gelovigen, die zijn bij de Heer. Oh ja?
Ja.
Weet je wat zo triest is? Dat die hoop, die zalige hoop van het lichaam van Christus, juist door die traditionele theologie, eigenlijk totaal van zijn pracht en zijn schoonheid wordt beroofd. Want men zegt, ja, de mens is onsterfelijk, hij heeft een onsterfelijk ziel, natuurlijk is hij in de hemel. Natuurlijk, er is niks natuurlijk bij. Het is zo'n prachtige hoop dat we tegen elkaar kunnen zeggen dat de apostel Paulus ons bekend heeft gemaakt toen de handelingen voorbij waren. En hij mocht openbaren het lichaam van Christus, dat voor deze mensen geldt. Dat zij een hoop hebben die uitgaat ver boven deze hopen die uitzien op de wederkomst van Christus. Dat die hoop, dat alles verre te boven gaat. Een hoop dat we deel krijgen aan de uitopstanding uit de doden. Paulus mocht die nieuwe hoop bekendmaken. Nadat dus Israël
die Jezus ten tweede male had verworpen. Ja. Het betreft het heengaan en het met Christus zijn. En dat is verreweg het beste. Dat deze unieke hoop, wat dus eigenlijk is een hoop op een individuele lichamelijke opstanding, het gelijkvormig worden aan het verheerlijkte lichaam van de Heer, wordt dus totaal overschaduwd doordat zowel ongelovigen als gelovigen verwachten dat ze niet naar het graf gaan, maar dat ze naar een paradijselijk oord of de hemel of het hiernamaals of wat dan ook gaan. En dat is triest, want het is juist iets wat de apostel Paulus zo enorm gegrepen heeft. In 2 Korinthe 5, nog in de handelingen, wil Paulus niet sterven om bij de Heer te komen. Omdat hij weet dat dat niet het geval is. Later echt hij, verlangt hij om heen te gaan en met Christus te zijn. Ja, de volgende keer gaan wij dieper op de betekenis daarvan in. Maar het sterven is nu gewin. Laten we maar eens lezen in Filippenzen 1, waar die hoop onder woorden wordt gebracht. Filippenzen 1, vers 21. Filippenzen 1, vers 21. En ik hoop dat u daardoor nu door deze studie ook het onderscheid ziet tussen de gelovigen van vandaag en gelovigen die wij vinden in Oud en Nieuw Testament, die tot een andere dispensatie behoren. Hij zegt in Filippenzen 1, vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Want dit is verreweg het beste. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentweer. Het sterven is gewin, zegt hij. Het betekent promotie tot heerlijkheid. Het betekent niet alleen het ontvangen van een verheerlijk lichaam wat gelijkvormig zal zijn aan het zijne, maar bovenal betekent het, dat laat je zien, het ontmoeten van de Heer Jezus Christus zelf in heerlijkheid. En dat gaat alles te boven. Het lied zegt het ook. Daar zien wij Jezus. Daar gaat het om. En we kunnen ons goed voorstellen dat Paulus hier innerlijk wordt gedrongen. En dat hij daarnaar verlangde. Maar dat hij aan de andere kant zijn taak voor de gelovigen en zijn liefde voor de gelovigen hem als het ware vasthoudt en hem ook dringt om nog te blijven. Waarvoor hij zou willen kiezen, zegt hij, dat maak ik niet bekend. Maar hij hoopt dat als het tijdstip van zijn verscheiden daar is, dat God hem van zijn aardse banden en van zijn aardse verantwoordelijkheden losmaakt, vrijmaakt. Hij gebruikt hier eigenlijk een scheefsteun in Filippenzen 1, vers 23. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. De Statenvertaling zegt, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Paulus hoopt hier dat de Heer hem losmaakt van zijn aardse verantwoordelijkheden, van zijn aardse taak. Net zoals je een schip losmaakt van zijn trossen, van zijn banden, waardoor hij heen kan varen, weg kan varen. Zo hoopt hij ook dat hij met zijn aardse levensschip door de Heer los wordt gemaakt, vrij wordt gemaakt van zijn verantwoordelijkheden die hij voor de gelovigen heeft. zodat hij heen kan gaan en met Christus kan zijn. Want dat is verreweg het beste. Die hoop brengt hij ook onder woorden in Filippenzen 3, vers 10. Zoek maar op Filippenzen 3, vers 10. Filippenzen 3, vers 10. Waar hij zegt, dit alles, om hem te kennen en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Deze teksten, die gaat men altijd proberen te vergeestelijken. Bijna nooit durft men deze teksten letterlijk te nemen. Altijd worden deze teksten uitgelegd alsof Paulus in zijn leven nog meer de Heere Jezus en zijn opstandingskracht zou willen leren kennen. Maar is dat nou wat hier de apostel Paulus bedoelt? Kende de apostel Paulus de Heere Jezus Christus recht? Ja. Kende hij de kracht van de opstanding, de opstandingskracht van de Heere Jezus in zijn leven? Kende hij die nieuwe levenskracht? Ja. Daar spreekt hij heel uitgebreid over. Hij bidt zelfs in de Efezebrief of God ons een openbaring wil geven, dat door zijn geest wij Christus recht mogen leren kennen en de kracht, hoe sterk de kracht is en uitnemende grootheid der kracht van de opstandingskracht van Jezus Christus. Die kracht kende hij. Maar waar verlangt hier de apostel Paulus in Filippenzen 3 vers 10 nou naar? Verlangde hij dan naar om nog meer krachtig voorwaarts te gaan op de aardse loopbaan? Nee! Hij verlangt hier en naar om de Heere Jezus Christus zelf te leren kennen. Daar verlangt hij naar. Om de heiland te zien in heerlijkheid. Hij verlangt hier en naar dat hij lichamelijk ondergaat de kracht van zijn opstanding. Van Christus' opstanding bij zijn sterven. Het persoonlijk meemaken. Net zoals Christus in het graf gelegen had. 3 dagen. Dat hij ook zo op gelijke wijze als Christus opstond uit de doden. Hij ook zou opstaan tussen de doden uit. Paulus' hoop was gemeenschap te krijgen aan zijn lijden. En Paulus had gemeenschap aan Christus' lijden. Hij was vervolgd. Hij was diverse malen gestenigd. Hij had de 40 min 1 stokslagen meer dan eens gekregen. Hij was gegezeld. Noem maar op. En hij hoopte nu hij hier voor de keizer terecht stond, dat misschien die mogelijkheid daar was, net zoals Jezus Christus was veroordeeld tot de dood des kruises, dat hij ook zou worden veroordeeld door Nero tot de dood. En dat hij zo gemeenschap zou krijgen aan zijn lijden. En zo ook op gelijke wijze door zijn sterven zijn dood gelijkvormig zou worden. Dat hij zou opstaan uit de doden. Dat is ook zo geschied. Alleen bij deze keer, de eerste keer dat hij in Rome gevangen zat, dat is geschied bij de tweede keer. Hij verlangt hier dus naar een rechtstreeks kennen van Christus. Niet door geloven, maar door aanschouwen. Hij wil Christus kennen. En hij wil de kracht van zijn opstanding kennen. Het ervaren van de kracht van zijn opstanding is wat anders dan opstandingskracht ervaren. Ik ervaar nu en u ook opstandingskracht. Want we gaan voort in de kracht van het nieuwe leven wat Christus heeft teweeggebracht. Maar ik ken nog niet de kracht van zijn opstanding. Je mag die dingen niet opdraaien.
In Efeze staat bijvoorbeeld daar die zin van, lees ik opeens over, het even voornemen. Maar dat staat er niet. In de grondtekst staat daar het voornemen der eeuwen. En het voornemen der eeuwen, het voornemen der aionen, is heel wat anders dan het even voornemen. En de kracht van zijn opstanding is heel wat anders dan zijn opstandingskracht. Dat mag je niet omdraaien. En die heeft hij nog niet leren kennen. Ja, de apostel Paulus, door zijn prediking heen, kende hij de opstandingskracht van Christus. En stelde hij ook iedereen volmaakt voor de Heer. Maar de echte volmaaktheid, de ware volmaaktheid, die daarboven wacht bij de Heer, die kende hij nog niet. En daar verlangt hij naar. En uiteraard heeft hij dat nog niet verkregen. Zoals hij hier in Filippenzen 3 hier zegt. Hè? Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Ja. Dat vergeestelijke. Keer op keer maak ik predikers mee. Die dit weer aanreiselijke. Die op de tijd van hier en nu gaan betrekken. En op de levenswandel hier en nu. Maar dat gaat niet. Je kan het niet vergeestelijken. Waarom niet? Nou, in deze tekst van Filippenzen. Daar wordt het woord dood gebruikt. Thanatos. In het Nieuwe Testament komt 114 maal het woord Thanatos voor. 114 maal. En geen één keer hebben te maken met de geestelijke dood. Het is altijd de letterlijke dood. Hier vind je ook het woord anastasis. Het woord opstanding. Daar geldt hetzelfde voor. Het is altijd een letterlijke opstanding. Dat kan je niet vergeestelijken. En Paulus spreekt hier niet over het geestelijk voorwaarts gaan op de aardse loopbaan. Maar hier spreekt hij dus over dat hij hoopt, nu hij mogelijk aan het einde van zijn aardse loopbaan gekomen is, dat hij mee mag maken dat hij door de uitopstanding, de ex-anastasis, ex-necrom, dat hij mee mag maken dat hij Christus Jezus persoonlijk zal zien in heerlijkheid en dat hij gelijkvormig, een gelijkvormig lichaam aan het zijne zal krijgen. Daarom is voor Paulus het leven Christus, maar sterven gewin. Het is die bijzondere hoop dus van de gemeente, van het ene lichaam. En helaas wordt heel die hoop zo in de schaduw gezet en weggenomen. Doordat mensen denken, oh, ieder mens heeft toch een onsterfelijke ziel en die leeft toch voort. Of dat gelovigen denken, ach maar een Adam, een Noach en een Job en een Salomo en een Mozes en een David. Joh, die zijn toch allemaal in het paradijs alvast. En al in de hemel. Terwijl de Bijbel ons totaal wat anders zegt. Die gelovigen zullen opstaan bij de wederkomst van Christus. Totdat de hemelen niet meer zijn, ligt men daar in het graf. En dat die genade die waar Paulus hier over spreekt in Filippenzen aan ons mogelijk wordt verleend, is enorm groot. Daar mag je de Heer enorm voor danken. Dat sterven op die manier een enorm gewin is. In de handelingen was het verlies. Paulus zegt, ik wil niet onkleed worden. Ik wil overkleed worden, zei hij. Hè? Ja. Hij verlangde ernaar in de handelingen dat de Heer zou komen op de wolken. En dat hij in een ondeelbaar ogenblik veranderd zou worden. En dat hij overkleed zou worden. Dat hij zijn aardse kleed wat hij nu heeft, zijn lichaam, dat opeens hij overkleed zou worden met een verheerlijkt lichaam. En zo de Heer, samen met de opgewekte gelovigen, ook in een verheerlijkt lichaam, zo de Heer het tegemoet zou gaan in de lucht. Terwijl hij wederkomt op aarde. Maar toen dat voorbij was en die hoop was uitgesteld, openbaarde hij een hoop niet van het leven overblijven tot de komst des Heren en dat niet ontkleed worden, maar overkleed worden, openbaart hij daarna een geweldige hoop
namelijk van de uitopstanding uit de doden. Ja. Ik hoop dat u dat kunt grijpen en vatten. Amen.
Zullen we eerst gaan pauzeren? En aansluitend dan zingen we nog een lied. En dan kunnen we overgaan tot de eventuele vragen die er al zijn. Laten we eerst gaan pauzeren. Tot 4 uur. Kwartier.
Ja, dat is verleeg hoor je.
Vader, dit is orde. Volgens mij stuur je